wil deze avond beginnen met de zingen van Psalm 146, het vijfde en het achtste vers. Het vijfde vers, het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En het achtste vers, het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Uit de Bijbel en wel twee schriftlezingen. 2 Korinthe 8, de versen 1 tot 9 en 2 Korinthe 9, de versen 6 tot 15. De eerste schriftlezing is 2 Korinthe 8, de versen 1 tot 9. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Dat in vele beproevingen, des verdrukking, de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen ik betuig het ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met vele vermaning beddende dat we willen aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat we Titus vermaanden dat, gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u volleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woorden en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons ziet, dat gij ons in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat we door zijn armoede zouden rijk worden. Dan 2 Korinthe 9, de versen 1, 6 tot 15. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En iegelijk doe, gelijk in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles te allen tijd alle genoegzaamheid hebbende tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad der zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze, en vermenigvuldigen uw gezaaisel, en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt, tot alle goeddadigheid, welke door ons werk dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzegging tot God. Terwijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededelingen aan hen en aan allen. En door een gebed voor u, welke naar u verlangen om de uitnemende genade Gods over u. Doch God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Bewogen met de mensen in Oost-Europa drijft en verbindt ons. Bewogenheid als vrucht van een levend geloof. Zo mogen we het immers zien als we Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe lezen. In de hoofdstukken 8 en 9 beschrijft hij de bewogenheid en zorg die hij bij de gemeente van Korinthe gevonden heeft. Hij beschrijft die niet alleen, hij roemt er de gemeente zelfs om. 2 Korinthe 8 vers 24 en 2 Korinthe 9 vers 3. Wie deze hoofdstukken leest, wordt getroffen door de overtuigende en ingrijpende wijze waarop Paulus laat zien dat bewogenheid en zorg voor de naaste heel nauw verbonden zijn met de dienst van God. Hij is het immers die de middelen geeft. Hij geeft het zaad aan de zaaier, maar hij geeft ook brood om te eten en hij laat het gezaaide toenemen. En zo zegt Paulus in Korinthe 2 vers 9 en de tweede Korinthebrief vers 9 in 2 Korinthe 9 vers 11: bent u rijk geworden om in staat te zijn tot alle vrijgevigheid en door middel van onze dankzegging aan God uitwerkt. Dienstbetoon vult niet alleen de tekorten aan, maar is ook een overvloedige bron van dankzegging aan God. Wie vanuit dit perspectief naar het werk van onze stichting kijkt, ontdekt een dimensie die dieper gaat dan alleen het doen van de dienst der barmhartigheid. Ongetwijfeld is barmhartigheid een belangrijke drijfveer tot dienstbetoon. Barmhartigheid heeft ook velen geïnspireerd om, op welke manier dan ook, een bijdrage te geven aan het werk van onze stichting. Maar de woorden van Paulus richten onze aandacht er vooral ook op dat dit werk van de barmhartigheid nog verder doorwerkt. Het mag op vele manieren bijdragen aan de dankzegging en de lof van God. De lof van God bij de Gever. Die immers zelf ook weer de ontvanger is. En bij de ontvanger die zelf ook weer de Gever mag zijn. We zullen deze avond het gebed eindigen. Heer in de hemel, zo mochten we dit samen zijn beginnen met het zingen van een psalm. We mochten een gedeelte lezen uit uw woord. En Heer, nu komen we tot u in het gebed. En dan mocht dankbaarheid ons hart vervullen dat zoveel gehoor hebben gegeven om hier vanavond aanwezig te zijn. Om te horen en te zien wat de werkgroep mag doen in Roemenië, in het plaatsje Aiguara, onder de Zigeuners. Heer, we danken u dat u ons hier hebt gebracht. We danken u dat u ons deze dag weer hebt gedragen en hebt gespaard. Ja, Heer, dat u ons deze dag ook hebt verdragen. Heer, want als we terugzien op deze dag, hoeveel dingen zijn er dan niet geweest waar een schaamrood op onze kaken komt, dat we gedaan hebben dingen die niet waren naar uw wil. Heer, we vragen u eerbiedig, wilt u vergeven, alles wat niet was naar uw heilige wil. Heer, we mogen u vragen of dat u wilt zijn met onze vrienden in Roemenië en Oekraïne. Heer, wilt u met hem zijn, speciaal de mensen in Awara, de Zigeuners, met hun predikant, dominee Hoesaar. Heer, we danken u dat u hem de kracht geeft, dat u hem wilt ondersteunen, dat u hem wilt sterken om het woord onder deze arme groep mensen te brengen. Heer, en dan mogen we u nog danken dat dominee Hoesaar enkele maanden geleden een herseninfarct heeft gehad. Heer, u hebt hem nog bewaard, u hebt hem nog gespaard. Hij mag nu weer zijn werk doen onder deze mensen. Heer, en dankbaarheid mag ons hart vervullen als we horen dat ook andere gemeentes, waarof dat die komt, tot de dienst van u zijn overgegaan. Heer, wat zijt gegroet. Dat er nog velen toegebracht mogen worden in die groep mensen. Heer, dan mogen we ook vragen of dat u het zijn met Corina. Dat is de juffrouw van de school en van de zondagschool. Heer, wil u ook haar kracht geven, haar sterken in dit werk. Heer, kinderen die niet kunnen lezen, die niet kunnen schrijven. Heer, dat zij die dus wat weg mag maken, dat ze toch nog wat kunnen doen. Heer, maar bovenal dat het woord van u daar verkondigd mag worden. Heer, wil u dat werk zegenen. Heer, wil u zijn met de vier kerken waar de werkgroep uit bestaat. Wil u de predikanten, of als er een factuur is, wil u die dan weer vervullen. Op uw tijd en op uw wijze, wil u met hen zijn, ook met de kerkenraden. Heer, we vragen, wil u met ons zijn. Heer, we danken u dat vanavond ook dominee Lorenz weer in ons midden mag zijn. Heer, zie op hem neder als hij een paar dagen hier in Oud-Dorp vakantie mag vieren. Heer, we vragen veel van u, niet omdat we verdienen. Maar geef ons een goede avond met elkaar. Weer de boze uit ons midden. En sterk de mensen die vanavond iets wilden of mogen doen. Heer, zo vragen we veel. Niet zien op onszelf, maar zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus wil. Alleen. Amen. Iedereen hartelijk welkom. We zijn zeer verheugd als werkgroep dat we zoveel mensen hier vanavond mogen ontvangen. En we zullen hopen dat u vanavond toch een indruk mag krijgen wat of dat de werkgroep zoal in het verre Roemenië doet. We heten ook hartelijk welkom dominee en mevrouw Lorenz. Fijn dat jullie weer in ons midden zijn naar een lange reis hier naartoe. En we hopen dat jullie vanavond en de rest van de week nog een hele fijne tijd mogen hebben. Het verder van de avond is als volgt. Zo dadelijk zullen de heren Baan en Vaas u laten zien en vertellen over het werk in Uwara. Daarna zingen we psalm. En ik denk dat het dan verstandig is dat we dan gelijk daarna maar een collecte houden. Dan ben je allemaal nog in de stemming. U heeft gezien vele dingen. Moeite, ellende, verdriet, mooie dingen, wat minder mooie dingen. Misschien dat het dan wel beter is om het dan te doen als op het eind van de avond. De collecte is voor de Zigeuners in Aiwara. Daarna drinken we koffie of iets fris. Na de pauze krijgt dominee Lorenz het woord. Na dominee Lorenz sluiten we de presentatie af. Waar dan dominee Lorenz met onze avond zal afsluiten met het zingen van een psalm en gebed. We hopen dat u allen een hele goede avond zal hebben. Dan geef ik het woord aan Wim en aan Martin.
Fantastisch. Koster, hartelijk bedankt. Als we toch geen koster hadden, wat moesten we dan toch altijd tobben? Nou, U ziet hier een routebeschrijving vanaf ons eiland Goeree-Overflakkee naar Roemenië. Die routebeschrijving die is dan dik met een viltstift aangegeven. Je ziet, het is een heel stuk. Je gaat Nederland uit bij Venlo de grens over. Door Duitsland heen. U ziet daar bekende plaatsen als Frankfurt, Nuremberg. En dan uiteindelijk kom je bij Oostenrijk, Wenen. Dat is een beetje in het midden. En dan gaan we verder en dan gaan we Hongarije in. En uiteindelijk komen we in het land van de bestemming, in Roemenië. En dan ziet u het einde van dat lijntje Cluj naar Poca. En in Cluj, daar verblijven we meest. Daar logeren we. Daar is ook de foundation waar Petru zijn werk heeft. Hier ziet u het allemaal wat duidelijker. U ziet dan ook als u naar van Cluj naar beneden gaat, Turda. En dan als je dan naar rechts gaat, dan kom je op een gegeven ogenblik bij Târgu Mureș. En daar woont dominee Leurens. Het plaatsje waar wij zijn is even zoeken. Want ik zie het zo 1, 2, 3 niet staan. Oh ja, juist. Dat is daar. Dus Ayora. Wim Vaassen gaf het aan. Daar ligt dan Ayora ongeveer. Bij elkaar moet u rekenen dat we zo tegen de 2000 kilometer van Middelharnis dan afzitten. Een paar plaatjes van de grensovergang. Roemenië, bij Borș. Nou, dat ziet er allemaal keurig netjes uit. En nou, nog geen 10 jaar geleden kon je hier zo 1, 2, 3 de grens niet over. Want er stonden daar overal gewapende militairen. En nou, dat ging niet zo 1, 2, 3 hoor, hier de grens overgaan. Maar dat is in de loop der jaren gelukkig, na de val van het communisme, na 1989 ook hier langzaam aan het veranderen gegaan. Roemenië is aangesloten bij de EU en nu ben je vrij snel hier doorheen. Ik weet nog dat we in eind 90 jaren daar een keer doorheen moesten. En eer dat je er doorheen was, och, dat duurde zo lang. Maar liet je een paar bankbiljetten wapperen, dan ging het ineens heel wat vlotter. U ziet hier een straatbeeld. Waarschijnlijk denkt u een achteraf straatje ergens. Nee, we zitten hier op de hoofdweg. En zoals wij hier echt snelwegen, hoofdwegen kennen. Nu bent u op de hoofdweg. En op die hoofdweg, daar komt u auto's tegen, daar komt u fietsers tegen, daar komt u voetgangers tegen, schaapherders tegen, boeren met vee en ook allerlei karren met zigeuners en rommel en wat weet ik niet veel meer daarop. Hier ziet u dat ook, zomaar een kar.
Ze zijn van een oude ijzer.
Ja, dat is een zigeunerfamilie die oud ijzer verzamelt. En overal langs de kant van de weg zie je van de stalletjes. Dan proberen daar zigeuners of andere mensen, boertjes, aan de voorbijgangers nog wat te kunnen slijten van vruchten uit de tuin. We zitten nog steeds op de hoofdweg. En die hoofdweg die gaat dwars door kleine dorpjes en gehuchtjes heen. Nou, dat spreekt ook voor zichzelf. Het ziet er echt wel een beetje anders uit dan Flakkee. Ja. En dit is aanzienlijk minder. Ik meen dat dat een Turda is. Daar hebben we wat kleding gebracht bij een familie die daarom gevraagd had. En zodra je van de hoofdweg afgaat, die gaat de dorpjes in, dan wordt het straatbeeld op deze manier En veelal met grote gaten en modder en noem maar op. U ziet, dat is veelvuldig het straatbeeld wat je daar in Roemenië tegenkomt. Misschien heb je ook al gezien dat de vorm van die huizen allemaal hetzelfde is. Dat is een typisch communistische bouw van voor de oorlog. En ook dat kom je op de hoofdweg tegen. We zitten weer op de hoofdweg. Een paar plaatjes zo uit de omgeving. Een prachtig land. De Karpaten. Een groot gebergte wat een groot deel ook van Roemenië omvat. Daar zijn schitterende plekken. Ook daarvan zult u zo dadelijk nog wel wat zien. Nu, het lijkt wel alsof je een beetje in Canada zit, hè? Dat is zo ongeveer een kilometer of 50 van Cluj vandaan. Daar ziet u een mooi beeld van de Karpaten.
Dat kan ik iets zeggen.
Ja.
Dat is een schitterende plek, inderdaad, maar dit kwam uit een waanzinnige idee van Ceausescu. Dat is de hoogste berg van Roemenië. En Ceausescu, in zijn waanzinnige hersenen, is de gedachte geboren dat hij wil hier een straat maken en wegbouwen. Het is een schitterende weg, maar zijn honderden of als niet duizenden soldaten omgekomen tijdens deze bouw. Ik was nog op deze weg in 83 en daar stond nog overal op grote planken de Drumul Transfogorășan Nicolae Ceausescu. Dat was ook naar zijn naam genoemd. Hij liet deze weg ook bouwen omdat hij hield van deze schitterende plek. Daar was boven een restaurant alleen waar alleen hij kon komen. Hij komt natuurlijk meestal niet met auto, maar met een helikopter. Ik weet niet of hem nog een beeld komt. Voor de helikopter was een express, een mooie plek, een effene plek gemaakt. En van de helikopter tot het restaurant was een hele mooie trappen. Trappen waren gemaakt dat hij natuurlijk heel luxueus kon tot het restaurant komen. Maar het is een magnifieke plek, het is ook optrekker. Daar ben je stil van. Dat is de hele daal, maar ik weet het nog. Daar is nog naar beneden is een hele mooie waterval. En boven is een mooie gletsjermeertje.
De stuwdammen. Ook daar kun je met de auto overheen of je kunt er lopend overheen. Voordat je de stuwdam opgaat, dan passeer je een wachthuisje. En daar zitten veel ook soldaten in. Je mag daar eigenlijk geen foto's maken. Dus dit is van een plekje genomen dat ze het ons niet gezien hebben, denk ik. Want als die dam bijvoorbeeld door een bom tot explosie zou worden gebracht en dat zou kapot gaan, dan 50 kilometer verder ligt Cluj en dan stroomt zelfs Cluj onder.
Ik wil dan nog zeggen dat deze waren ook met veel bloed en tranen gebouwd, want soms waren hier dorpen. Ik weet niet hoeveel dorpen hier zaten, maar bij de grootste stuwmeer zaten 17 dorpen. En alle 17 dorpen waren onder water gebracht, met kerk, met alles. En die mensen huilen tot op de huidige dag nog voor hun geboorteplaats. Bij Turgoburg is ook een dorp waar elk jaar vergaderen zich die mensen. Die wonen nu van Israël tot Amerika zijn ze dan gegaan. Ze hebben één dag, ik denk eerste zaterdag van augustus, en ze betreuren nog steeds hun geboorteplaats. Daar zie je nog de kerken ook onder water. Die kerktoren zijn nog buiten. Je ziet nog die kerken, de muren zijn al helemaal geruineerd. De toren staan nog zo gewoon in water. Maar het gezicht is mooi, maar daar ligt ook veel rouw en smart en tranen erachter. Dat waren ook, dat is natuurlijk goed om elektrische, maar dat was ook een manie van Ceausescu, deze stuwmeren. Dat was ook zijn idee. Hij maakte er een heleboel van.
Hier ziet u de groep. En rechts vooraan, dat is Petru. Deze foto is dan gemaakt afgelopen juni. En dat is een foto die gemaakt is dan bij deze meren. En dat ligt op 10 minuten... van dat kamp, waarvan ik ook in de krantjes geschreven heb, waar een zekere dominee Cornel van gezegd heeft, als er mensen van de gemeente zijn die willen kamperen of hier met vakantie naartoe willen, mogen ze het gratis hebben. Dus dat is zo'n 5 à 10 minuten van dat kamp vandaan. Schitterende omgeving. Weg naar de pastorie. Dominee Hussar, die had een pastorie in Cluj. Daar zijn we verschillende keren geweest. En ook daarvan heb ik u wel eens wat laten zien en verteld. Die pastorie, dat was een 2-kamer flat. En dan moest je, als je daarin wilde gaan, eerst naar beneden toe, een kelder in. En in die 2 kamers leefden 9 personen. Nu heeft dominee Hussar in zijn geboorteplaats, Suatu, een huis gebouwd. En hij was erg trots dat hij daar nu kon wonen. En hij zegt, kom nou ook eens kijken waar ik nu zit. Dat is het fotootje, dat stond ook bij ons in het kerkblad. Daar staat dominee Hussar met zijn vrouw. En dat is het huis waar hij vroeger geboren is. En de kant waar hij nu naartoe kijkt, naar mij, dat is ook de kant waar zijn huis nu staat. Dus dat is er tegenover. Dat is nu de woning waarin hij met zijn vrouw vertoeft. Alles was nog niet helemaal klaar. Maar ach, het was een geweldige verbetering vergeleken bij datgene waar hij eerst in Cluj woonde. Maar verder is het behoorlijk primitief. Daarachter staat ergens een eindje verder van het huis verwijderd een hokje waar je naar het toilet toe moet. Want dat is niet in het huis. Er zijn een paar varkensschuren, die houdt u ook nog. Petru en dominee Hussar. Nu zijn we dan in het huis waar hij geboren is. En daar woont nog een zus van hem. Het ziet daar onder andere zo uit. Dus dat is echt armoedroef. Maar je merkt niks van die mensen dat zeggen, wij hebben het zo arm. Nee hoor, ze zijn heel gelukkig. En ze weten wat dat betreft eigenlijk ook niet beter. Ze hebben daar altijd gewoond. En ja, die zigeuners voelen zich daar toch thuis. Het is best een prachtige omgeving. En dat is zo achter dat huis. En daar staat een zus van dominee voor het ouderlijk huis. Ja, het is armoedroef. De keuken. Daar varkenshok. Een tuintje erbij voor groenteteelt.
Ja, dat is heel gewoon bij ons. Bij ons zijn deze kleine boerderijen. Toen ik predikant was op het platteland, had ik ook zo'n varken. Of 2 meestal. Ik noemde het mijn reformatorische boerderij. Want bij jullie moet alles reformatorisch zijn. En het was zo. In 1 jaar, 1 varken wilde niet fokken. Dat was erg mager. Dan kwam uit bij, toen we geslaagd hebben, dat had een tumor. Dan ik zei, dit is mijn reformatorische boerderij. De magere varken noemde ik Calvin en de dikkere Luther. Daar lachten de Nederlanders. Nou ja, daar heb je van alles natuurlijk. Bij ons, dat is een hele feest. Een varkenslacht, als iemand kan zo'n varken houden en die slachten. Daaruit maak je van alles. Spek, ham, worst. En dat moet ongeveer 1 jaar uithouden. De vet en alles. Want de volgende slacht is een volgende winter. Dus hier, dat blijkt een teken van armoede, maar bij ons is een teken van, nou, dat is goed dat je dat kunt hebben en dan dat je dat kunt slachten. Dat hebben nog op platteland 90% van de mensen nog altijd zo. 2 varkens, hoogstens 1 koe, 30 kippen, konijnen en zo. Dat is een heel gewone beeld, een tuintje, een groentetuin. Dus je probeert alles voor je leven te verzekeren. We hadden het net zo, toen ik predikant was, ik had alles. Oh, ah, iets is netter dan, maar.
Dat is toilet, ja. En dat is natuurlijk ook een of andere hok geweest voor dieren. Maar daar wordt nu zondags kerk in gehouden. En een zoon van dominee Hoesaar, die gaat in dat gemeentetje voor. Daar staat die zoon, ja. Het is een, ja, van binnen best wel knus en het ziet er netjes uit. Maar van buiten toont het nog niet zoveel. Dat is Zigeunerdorp, vlak bij het plaatsje Ayoara. Dat zijn eigenlijk ook maar hokken.
Ja, die zijn eigenlijk, hoe noem je, ghetto's, kun je noemen. De Zigeuner wonen altijd zo uitgestoten uit de dorpen. Want ja, ze willen ook niet met andere mensen. Misschien na de pauze zal ik nog iets over de Zigeuners. Dat is een algemeen beeld bij de steden, deze Zigeunerwijken, waar dan 20, 30 huisjes zijn en dat ze wonen. Want ze hebben een heel apart leven met hun eigen regels, die passen in geen enkele maatschappij. Rijke Zigeuners. Ja, de Zigeuners zijn of bedelarm of stinkend rijk. Ze kunnen intussen niks. Maar dat is echt waar zo. De Zigeuners zijn of. Deze Zigeuners, natuurlijk zijn heel weinig van deze rijke Zigeuners. Maar ze handelen met alles en ze bedriegen hoe ze kunnen iedereen natuurlijk. En zo kunnen ze deze huizen bouwen. Hun beroep is daggoedmaker. En daar maken ze deze hele, met alle sieraden, deze huizen. Soms hebben ze hele wijken van deze huizen. Ik heb bij Boekarest zo'n hele straat. Het is zo'n apocalyptisch beeld als je dat ziet.
U weet van ons bezoek in Ayoara aan de burgemeester. Onder de kerk, de grond, was toegezegd dat die grond aan de gemeente zou worden gegeven. Nou, daar kwam allemaal niks van terecht. Toen hebben we als werkgroep een brief opgesteld en het verzoek aan de burgemeester gericht van, zou u er niet voor kunnen zorgen dat die belofte dat de grond onder de kerk nu ook echt het eigendom van de kerk zou mogen zijn. We hebben die brief opgesteld. Dominee Leurens heeft hem in het Roemeens vertaald. En het is een prachtig mooi pamflet geworden met foto's en alles erbij. U ziet hier rechts
ziet u die brief. En op die brief ziet u een heleboel handtekeningen. Van de werkgroepleden, van de predikanten, stempels van de kerken, foto's van de kerken. Met dan het dringend verzoek. Wilt u er alstublieft nu voor zorgen dat die grond onder het kerkje echt het eigendom van de kerk zou mogen worden. Dat bezoek bij de burgemeester, dat was best spannend. Hoe zou dat allemaal aflopen? De man die heeft ons aangehoord. En u weet waarschijnlijk nog wel wat zijn eerste woorden waren toen hij ging antwoorden. En dat was van: ik vrees God. Nou, daar werden we stil van en toen ging hij ook wel wat vertellen. En we hadden goede hoop dat het in orde zou komen. Afgelopen zaterdag had ik van Petru nog een e-mailbrief ontvangen. En daarin schreef Petru dat het nog niet helemaal rond was, want de vergadering was nog niet geweest. Hij zegt: maar een maandag, dus dat is vandaag, ga ik weer naar de burgemeester toe en zal ik vragen wat er nu in de afgelopen periode bereikt is. En net voordat wij hier naar de kerk kwamen, kwam er een e-mail van Petru waarin hij vertelde dat de zaak echt rond is. De grond onder de kerk is nu officieel van het gemeentetje van de Zigeuners in Ajoara. Dus we mogen heel dankbaar zijn dat het allemaal zo gegaan is. De kerkbouw is vorig jaar klaargekomen. Dit jaar hebben wij als werkgroep ervoor kunnen zorgen dat er ook rondom de kerk een afrastering kon komen. Die was in juni net klaar. Geschenk uit Nederland. De vier deelnemende kerken van de werkgroep. In het midden ziet u het fotootje van het kerkje Ajoara. Boven dat fotootje de Statenbijbel en onder de Roemeense Bijbel. En dan staat er links in het Nederlands geschreven: door het woord verbonden. En die tekst staat rechts in het Roemeens. U ziet dan op de foto dominee Hussar, in het midden Petru en rechts broeder van der Made. Hier in het kerkje, zondags zijn er twee diensten. Door de week worden er ook diensten gehouden, dinsdags en donderdags. En wanneer het nodig is, dan zelfs nog een extra dienst. Hier de kinderen van de zonderschool. De juffrouw die zit daar vooraan met het zwarte hoofddoekje om. Dat is dan Corine, die de kinderen versjes leert, bijbelteksten leert. Ze leert de kinderen ook bidden, lezen, schrijven. En in de diensten mogen de kinderen dan ook wel eens wat teksten opzeggen en ook versjes laten horen die ze geleerd hebben. We hebben de laatste keer daar ook een goede indruk van gekregen. Er zijn diverse spullen uitgereikt die wij mee mochten nemen, ook van leden van de gemeente. Corine heeft een keer ook een brief geschreven waarin zij haar dankbaarheid onder woorden bracht. Een van de zinnen die ik gauw zal vergeten was: jullie, kinderen van de zonderschool, wonen wel ver bij ons vandaan, maar toch heel dichtbij in ons aller hart. Hier worden wat spulletjes uitgedeeld. En ik zag dat mevrouw De Hoed ook aanwezig was. Die had van allerlei materialen meegegeven. En voor het maken van de foto zeiden we: nou, dan deden we ook wat van die pennen uit, die wel keurig netjes al in een etuietje zaten, maar zo kunnen we dan zien wat er gaat gebeuren. Je ziet ook hoe netjes wat de kinderen gekleed zijn. Ook daar kan via uw hulp voor gezorgd worden. En de kinderen, die zijn blij als ze ons weer zien, want ja, ze herkennen ons nu. En oh, daar komen de Hollanders weer. En de zonderschool heeft wat contacten met die kindertjes gehad. En de werkgroep heeft nu het plan geopperd om de kinderen beleven en welzijn volgend jaar in de zomervakantie een weekje vakantie te geven bij een zomerbijbelkamp. De meeste van die kinderen die zijn nog nooit uit hun dorpje geweest. Sommigen die kennen alleen maar de straat waarin ze wonen. Er zijn ook hele mooie boekjes uitgedeeld. Die rechts, die mevrouw, die heeft daar ook zo'n boekje in haar handen. Ik zag ook mijn vriend zitten van de GBS. Die gezorgd heeft voor prachtig mooie boekjes. Die allerlei verhalen uit de Bijbel bevatten. Op kinderniveau beschreven. Zeg maar een soort kinderbijbel, maar dan alleen beperkt tot wat verhalen. Die mevrouw die daar ook zo lachend naar dat boekje kijkt, die heeft op haar schoot dat jongetje wat geheel verlamd is. Misschien weet u dat nog, dat wij vorig jaar dat gezin een aangepaste rolstoel gegeven hebben. Tigre Moeris, nog een paar fotootjes van de kerk van dominee Leurens. U ziet links dan iets van het interieur, rechts het exterieur.
Ja, dit is, ik wil even nog zeggen, in de tijd van Ceausescu, niet van Ceausescu, maar in de hele communistische tijd, dus in 40 jaren, waren 2 kerken gebouwd. Dit is, onze kerk was al net in de, dan kwam de ontwenteling, maar is begonnen, de toestemming hebben we gekregen in 88. De andere kerk is in Cluj, een kerk, en dat heeft ook een zo'n indrukwekkende geschiedenis. In de plaats van deze de kerk stond net zo een huisje als deze huis. Dus u ziet, de kerk zit tussen de gewone huizen, want zo mochten toen alleen, er mochten geen kerken gebouwd worden. De gemeenten, het was een gemeente gesticht, ze hebben gewoon een gewone huis gesticht en gekocht. En daarin hebben ze de muren een beetje uitgegooid. En eventueel nog wat uitgebreid. En zo was. En dit is dan een hele mooie kerk geworden. Daar zitten ook 200.000 guldens uit Nederland. En 200.000 Zwitserse marken. Dat waren niet door enkele gemeentenaars. Ik weet, ik was toen nog niet predikant, ik kwam later. Maar van verschillende, of van de hele kerkgemeenschap. Op de preekstoel, u ziet de mooie spraak van Calvijn. Ik geef mijn hart als een vurig offer voor God. Daarom staat op mijn stropdas ook dit afgebeeld. Ik zeg voor de grap, maar dat is serieus. Mijn stropdas is op dit moment het meest calvinistische stropdas der wereld. En daarom, jullie zien, Maarten is ook erg trots op.
Dit jaar hebben we in juni ook een groot transport kunnen brengen. Een hulptransport. 15 ton aan goederen is ingeladen en ook weer uitgeladen. Onze chauffeurs zijn hier in de zaal aanwezig. Hier ziet u ze op het doek. Leon en Gerco. Nou, ze hebben het geweldig gehad, want ze hebben na afloop direct al gezegd: als het kan, graag volgend jaar weer, hoor. Waar de goederen gelost werden, dat was een prachtig mooie plaats in de Karpaten. Hier ziet u het lossen. Hij zat mut en mut vol.
Kijk eens wat er allemaal staat. Ja. Dat huis wat daar staat, dat is in aanbouw. Het is al een jaar of 4, 5 in aanbouw. Een rijke Amerikaan die had dat gefinancierd, maar die man is overleden. En dan moet dat via alle andere fondsen dat geld weer bijeen worden geschraapt om het af te kunnen bouwen. Dominee Cornel, een baptistenpredikant, heeft dit opgezet en wil, als het klaar is, dit ook alleen maar gebruiken voor evangelische ontmoetingen en in de zomer door daar allerlei bijbelkampen te organiseren en vakantiekampen.
Ik wil even toevoegen, de kampen spelen een heel belangrijke rol in ons kerkelijk leven. Ik weet niet hoe dat hier is, maar bij ons is heel moeilijk de jeugd bij de kerk te houden. En dit is een hele goede middel om toch... want als je zegt, oh kom maar naar de kerk, nou, dan zeggen ze, ik hoef het niet. Maar toch als je zegt, nou, we gaan naar een kamp, dan kunnen we ook spelen, voetballen, zwemmen en van alles doen, dan komen ze. Dus je moet ze met iets toch lokken, de kinderen. En dan inderdaad is bij ons de kamp is een hele intensieve evangelisatie. Daarom hebben nu ook vele gemeenten. We hebben ook een mooi kampgebouw in de bergen en we houden kampen in 4 groepen. En deze zijn nu niet van 1 gemeente, maar van een hele kerk. Ik weet niet, dat is van de Baptistenkerk of ja, nu vele kerken hebben zo'n kampgebouw. Ik was nu onlangs in de kampgebouw van Bergkerk van Biserica Evangelica Romana. Daar kunnen in 1 keer 140 kinderen zijn in 1. Deze kampen houden meestal 1 week of 8 dagen. En zijn heel nuttig. En na de kampen ook, wat wij ervaren in de gemeente, is de jeugd toch veel meer enthousiast. Want in die 7 dagen, nou, ze komen ook dichter tot elkaar en dan... Natuurlijk zullen niet blijven in de kerk alle die zo'n kamp meemaakten, maar hoe we zien, je hebt toch veel meer kans dat die op een kamp waren, dat toch in de jeugdvereniging blijven in en naar de kerk komen.
Om daar te komen moest je ook door een klein beekje heen. Zelfs die grote, zware transportwagen ging daar dwars doorheen. Daar zit het huis helemaal. Valea Draganului. Een prachtige omgeving. Schitterend. Kijk eens eventjes. En daarom als er mensen zijn die zeggen, tjoh, gratis mag u hier bivakeren.
Nou, gratis niet.
Ja, dat heeft de Cornel mij toegezegd. Ja. Nou, wij hebben er als voorwaarde bij gesteld. Zondags heiliging en een gift, vrijwillige gift voor Ayohora. Kijk maar even hoe prachtig mooi dat daar is. Schitterend. Slaaphutten. En daar gaat Jan van der Waarden met de auto er doorheen. Het lijkt wel of we door de Jordaan moeten hier. Hè? Ja, voor kinderen is het ook schitterend om hier te kunnen verblijven. Want als ze hier zouden spelen in dat water, dat kan absoluut geen kwaad. Ik hoop dat u het een en ander gezien hebt. Er komt nu nog wat. Hier zitten we bij de woning van dominee Hoestaar.
enkele mensen aan te vissen die nu zwaait. Dat is een zoon van dominee Hoessaar. Het huis weer van Hoessaar. Ik denk toch dat het er bij u thuis een beetje anders uitziet. Maar het is voor hen al een geweldige verbetering gezien waar zij eerst woonden, daaronder in die kelder, in dat appartement. Daar het kerkje. Ja, ja, ja.
Pastor Hoessa is morgen in morgen jarig.
Een echte zigeuner.
De zigeuners zijn heel muzikalisch. Men zegt dat zigeunerprobleem kon je oplossen als je voor iedereen zou een viool kopen.
Ja, het duurde wel enkele uren eer dat we de wagen leeg hadden. Kijk eens, dan hebben we ook nog de nodige potten met groenten van hak.
We taken the small boxes to the storage room. Because we put this separately, that separately, when the lady wants to cook. Inca, uite-n arpe, uite mai de lângă bucătărie. Acolo le băgăm cutiile astea și acolo le sortăm.
Nee, maar dat was voor ons als leden van de werkgroep.
Ja, ja. Ja, dat is gewoon niet onderhouden. Nee. Dat is het huis van een hond. Ik ben huis van hem.
Ja, ja. Nee, we hebben niet eens van.
Thank you.
there to build a cabin for Shalom. But you know, right now we don't have any money, any support, any sponsor for that, so we have need like a heating system and somebody to help us to build a shower for these people here.
De bedoeling is dat daar in de toekomst nog wat nadere spullen zullen worden aangebracht. Want als u graag een douche zou willen nemen, dat gaat nog niet. Dus u mag wassen daar in de rivier. Of als je dan met een caravan bent, dan kan het zijn dat je zelf al zo'n hulpdouche zal hebben. De bedoeling is dat er in de toekomst ook douches worden aangebracht. Dus dat zal wat comfortabeler zijn als je dan daar zal vertoeven. Waar halen ze het water vandaan? Nou, er is er een pomp, daar kun je het water vandaan halen. En dat water komt heel diep uit de rotsen. Wordt verschillende keren per jaar gecontroleerd. En dat schijnt nou nog zuiverder haast te zijn dan het water wat uit de kraan komt. En zo gaat dat dan. We zijn weer in Ayoara. Dominee Hussar. Door de weekse dienst. Of donderdags dacht ik dat deze dienst was. Of woensdags. Zal dat alvast nog een keer voor ons verzet zelfs.
We bidden in Holland voor u, voor dominee Hussar, en voor de kinderen. We vonden het fijn dat we jullie met kerstfeest konden verblijden met een tas vol levensmiddelen. Kinderen van de zomerschool, jullie hebben gemerkt dat de kinderen in Holland ook aan jullie hebben gedacht. Honderden kaarten en tekeningen zijn naar Ayora verstuurd naar jong en oud. We ontvingen van Corina, de zonderschoolleidster, een bedankbrief. Corina, we zeggen je daar nogmaals hartelijk dank voor. Je oprechte woorden uit je brief hebben vele harten in Holland geraakt. Je schreef dat de kinderen in Holland ver van de kinderen in Ayora wonen, maar toch heel dichtbij in jullie hart. En zo wordt het in Holland ook ervaren. We bidden voor jou, Corina, Gods onmisbare zegen in het onderwijzen van de kinderen op de zonderschool. En jullie kinderen, vraag maar veel of de Heer ook in jullie hart wil wonen en of je van zijn grote kudde een schaapje mag zijn of worden. Jullie kennen al heel veel bijbelteksten uit het hoofd. En wij vinden dat jullie heel mooi kunnen zingen. Ik vertel jullie nu al dat we voor jullie allemaal wat moois hebben meegebracht. Ook voor Corina hebben we heel wat bij ons. Je zult het vanavond na de kerkdienst wel kunnen zien misschien. Jullie kinderen krijgen van de kinderen van de zonderscholen in Middelharnis en Sommelsdijk de groeten en een stevige omhelzing. Ten slotte, alle mensen wensen we Gods zegen toe. God alleen de eer. Halleluja.
Amen. Amen. Amen.
Nou, we hebben wel een beetje een beeld gekregen van de gemeente. Misschien dat u gedacht hebt van, ja, die meneer Baan die staat maar in het Hollands te praten, hoe moet dat nou? Maar links van me stond dominee Leurens en die vertaalde zin na zin in het Roemeens. U hebt nu het nodige gezien en ik hoop dat de indrukken die u nu hebt opgedaan ook blijvende indrukken zullen zijn. En dat u ook in de gebeden aan het werk van de werkgroep zou het willen gedenken en aan dominee Hoesar en zijn gemeente en aan Corina, de zonderschool. Ja, de gehele gemeente van Ayora willen we aan de Heere hartelijk aanbevelen in uw gebeden. Dominee Leurens die gaf er net nog even aan dat hij nog iets wilde zeggen toen bij dat zingen. Ik weet niet of hij het nog wil.
Nee, ik wil daarin heel kort zeggen. Dat is ongeveer net als in de reformatietijd, men zegt dat eigenlijk de psalmen waren volksliederen. En omdat men zei, minstens de mensen moeten de melodie kennen. Dus al hun liederen gaan op de melodie van volksliederen. Dus de volksliederen hebben een heel andere tekst en ze schrijven op deze melodieën geestelijke liederen. Dus dat wilde ik alleen bemerken, dat deze liederen, dat zijn helemaal niet internationale melodieën of ons bekende melodieën, want die zijn allemaal of zigeunerliederen of Roemeense volksliederen melodieën.
Dan kan het licht weer aan.
U heeft zo'n kleine indruk gehad wat of dat we dus allemaal mogen doen in Roemenië. Mochten er nog vragen zijn aan het eind van de avond, dan zul ik daar best gereden voor krijgen om die dus nog te stellen. En waarof dat u dan of door iemand van de werkgroep of door dominee Reuns een antwoord op zal krijgen. We willen nu met elkander zingen van Psalm 90, het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefd, uw macht behoedt ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. En tijdens het zingen van deze psalm zullen we een collecte houden. Er is nu koffie. De koffie staat klaar in de hal. Ik denk dat we om 9:00 weer op ons plaats kunnen zetten. Dan kunnen we dus weer verder gaan voor het laatst van de avond.
U hebt misschien gezien toen u ook binnenkwam dat hier een tafel staat met diverse spulletjes en ook boeken. U kijkt er zomaar eens even naar. Na de pauze komen we daar nog wel even op terug. Ziet u iets dat u zegt, nou wil ik gelijk al kopen? Graag natuurlijk, ik sta er ook wel bij. Maar na de pauze zal er ook nog gelegenheid voor zijn.
Dames en heren, we wilden onze avond vervolgen. Voordat we verder gaan, wil ik u alleen nog even het bedrag noemen wat de stad de collecte heeft opgebracht, waar we zeer, zeer, zeer dankbaar voor zijn. Het was een bedrag van €373,35. Daarvoor onze hele, hele hartelijke dank. We zullen zorgen dat dat bedrag weer goed besteed wordt in de gemeente van Iowara. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Baan. En die zal dan met dominee Reurens wel in conclave gaan, denk ik. Wacht het af.
Zo. U hebt het een en ander gezien, het een en ander gehoord. En we vinden het, nogmaals wil ik dat onderstrepen wat de voorzitter gezegd heeft, bijzonder fijn dat u hier aanwezig bent geweest en het nodige gezien hebt. En dominee Leurens is bereid om, wanneer u, terwijl u wat gezien hebt en gehoord hebt, mogelijke vragen hebt, om vragen te beantwoorden. Dat hoeft niet per se over Iowara te gaan. Het zou kunnen zijn dat u zegt van, ik wil ook wel eens weten, hoe is nou bijvoorbeeld het kerkelijk leven in het algemeen daar in Roemenië? Tot wat voor kerkgenootschap behoort eigenlijk dominee Leurens? Is dat ook tot de baptistengemeente? Kortom, u mag gerust wat meer vragen dan alleen maar datgene wat te maken heeft met Iowara. Ik heb zelf ook nog wel wat vragen hier op papier staan, dat er op een gegeven ogenblik toch wel wat vragen naar voren kunnen komen waar we met elkaar over kunnen nadenken. Ik vond het ook heel fijn dat daarnet, toen het pauze werd, de mensen die hier voorbij liepen al een blik op de boeken hebben geslagen en op datgene wat er nog meer op de tafel ligt. Heel mooi vond ik dat iemand iets pakte en zei, ja, dat zou ik nog wel willen hebben. Maar ik heb al mijn geld ook bij me had in de collectezak gestopt. Vandaar natuurlijk dat dat mooie bedrag er ook uitkwam. Geeft helemaal niets dat als u iets wil hebben daarvan, we schrijven uw naam gewoon op en ik breng het persoonlijk anders nog wel bij u thuis. Dus dat komt helemaal goed. Daar liggen boeken, dagboeken, hele mooie dagboeken. Kijkt u eens daarna. Die dagboeken die zijn eigenlijk geschreven met oog op wat jongere mensen, zeg op van 18 jaar en ouder. Bekende predikanten staan daar ook bij u. Kijk daar maar eens naar. Dan liggen daar wat boeken in banden en gevangenis. Daar zal dominee straks nog wel wat van vertellen. Er ligt ook printpapier. De scholen zijn weer begonnen. En als u nog kinderen hebt die op scholen zitten, dan weet u wel hoeveel papier wat er doorgaat als zij werkstukken moeten gaan maken. U mag zoveel kopen als u wil, al was het allemaal uitverkocht, dan breng ik het gewoon bij u thuis, want ik heb nog veel meer. Een enkeling die heeft al gezien, wat staat daar nou toch onder, daar tegen die muur? Ja, dat zijn grote hoeveelheden toiletpapier. Nou, dat is natuurlijk een artikel, daar kan ik in ieder geval zeggen van, dat gebruiken we niet. U kunt dat altijd bij mij bestellen. Ik heb grote balen, ik heb wat kleinere pakjes. Wanneer u een grote baal wil meenemen, ik kan me voorstellen dat er niet mee zo over straat gaat lopen als u daar geen auto bij u hebt. Ik breng het gewoon bij u thuis. Dus dat komt allemaal goed. Het zou natuurlijk leuk zijn als straks de avond voorbij is en ik zie dat daar haast alles verdwenen is. Dus schaamt u niet. Ik moet ook zeggen, er staan al een paar artikelen. Ik zie bijvoorbeeld daar zo'n schaakbord staan. Dat is al verkocht. En meestal is het zo, als ze horen van het is verkocht, dat dan mensen zeggen, oh, dat zou ik nou ook graag wel hebben. Geef niet, Ik schrijf uw naam wel op. We hopen in november weer naar Roemenië te gaan. En dan nemen we voor u een schaakbord mee. Dus niet verdrietig zijn als het al weg was. Wie mag ik als eerste het woord geven om een vraag te stellen? Ja, daar zie ik al een broeder. Gaat uw gang. Goed, dat is een uitstekende vraag en daar verbind ik dan gelijk de vraag van mij aan, die ik al een beetje aankondigde, over dat boek. Dat boek heeft als titel In Banden en Gevangenissen. Dat boek heeft dominee Leurens in het Nederlands vertaald. Misschien dat dominee Leurens dan ook naar aanleiding van jouw vraag iets kan zeggen over de gevangenissen, over de gevangenen die vroeger om het geloof gevangen hebben gezeten en wat dat boek nou eigenlijk voorstelt. En één ding wil ik u wel van verklappen vast. In dat boek, daar staat ook een verhaal in van zijn vader, die ook om het geloof in de gevangenis heeft gezeten. En daar staan aangrijpende taferelen staan daarin beschreven. Als u dat boek niet zou hebben, en dat wat ik nu zeg, dat meen ik uit de grond van mijn hart, dan heb u zelf tekort gedaan. Heb u dat boek al, dan denk ik, als u het gelezen hebt, zegt van ik wil er graag nog een paar hebben om weg te geven aan vrienden, kennissen als verjaardagscadeautje. Dominee.
Allereerst wil ik jullie heel hartelijk groeten. Het is een grote vreugde voor ons om dat we weer mogen hier zijn. We hebben dat niet gedacht. Eigenlijk was niet de bedoeling dat wij dit jaar ook weer naar Nederland kwamen, maar we hebben hier een vakantieprojectmanager. Dat staat hier naast ons. Hij kan niet alleen goed praten, dat weten we allemaal, maar ook heel goed organiseren. En hij heeft zo voor elkaar gebracht. Wij danken heel lief voor familie Tanis dat ze bereid waren hun vakantiehuisje aan ons geven. Totdat ik verder ga, even een grapje. Ik zie dat we kunnen ook lachen over wc-papier. Dat is uit de communistische tijd. Even totdat we dat grapje verstaan. We hadden alles op bonnetjes in de 80er jaren. Dus we kregen iedereen een bepaalde menigte van alle artikelen. Zelfs wc-papier, olie, suiker. Dat waren ook uitzonderingen. Als iemand bijvoorbeeld in zijn eigen tuin suikerbiet heeft geteeld, die kon dat bij de staat inleveren en hij kon dan extra suiker krijgen. Dus het grapje is zo, ome Jan gaat naar de winkel en hij zegt tegen de winkelier, alsjeblieft 2 kilo suiker. De winkelier is boos en zegt, ome Jan, hoe denk jij, jij hebt al je bonnetje afgelost in dit maand, je hebt je rantsoen gekregen en je hebt helemaal geen suikerbiet bij de staat ingeleverd. Hoe denk jij dat je suiker krijgt? Goed, ome Jan gaat hoofdschudden naar huis. Volgende dag komt hij weer naar de winkel en hij zegt tegen de winkelier, alsjeblieft 1 liter olie. De winkelier wordt nog bozer en zegt, ome Jan, je maakt mij al boos. Je hebt al je olie dit maand gehad en je hebt voor de staat geen zonnebloemkorreltjes ingeleverd. Want dat kon ook, dan kon je extra olie krijgen. Je krijgt het niet. Nou, de derde dag, jullie hebben gezien bij ons, de toiletten zijn achter in de tuin. Ome Jan neemt 2 grote emmers, schept die met de welriekende stof vol. Hij brengt naar de winkel, hij zet op de tafel en zegt, alsjeblieft 2 rolletjes wc-papier. Ik hoop dat deze grap nog binnen de reformatorische grens was. Dus u mag... Want ik was gewaarschuwd als ik in Nederland kwam dat ik de reformatorische grens niet over zou schreden. Ja, goed. Dat, denk ik, is goed een beetje te lachen. Over de gevangenis. Het is al veel te zeggen. In dit boek staat inderdaad erover dat in de tijd van de eerste periode van de communisme, want het communisme was het meest wilde in de eerste periode, ook later in de 80er jaren, maar de verschrikkelijkste periode was in de 50er jaren. Toen heeft men, de communisten hebben zo gedacht dat de kerk zal langzaam verdwijnen. Dus er komen nog een paar oude vrouwen naar de kerk, maar de mensen zullen de heropvoeding, door de heropvoeding in de scholen, de kinderen, zal de kerk verdwijnen. En er waren gemeentes, bij ons was een geestelijke beweging in de 40er, 50er jaren en hele grote opwekking geweest, in de beste zin van het woord. Dus heel vele mensen kwamen tot levend geloof, ook veel jongere mensen. En zo deze gemeenten waar ook de predikanten tot levend geloof kwamen en ook vele anderen, een hele levendige kerkelijke leven was. En dat was tegen de leer van de communisten, want dan ze hebben dan zich vergist. En zo zijn de leiders eigenlijk van deze geestelijke opwekking in 58. De politische omstandigheden waren toen heel verergerd door de opstanding tegen de communisten in 56 in Hongarije. De Russen wilden ook in Roemenië binnenkomen, maar dan heeft de toenmalige partijsecretaris gezegd, dat was nog niet Ceausescu, die voor hem was, jullie moeten niet in het land komen, ik maak hier orde. En zo zijn ongeveer 80.000 mensen als politische gevangenen in de gevangenis gekomen. Zo is intussen, deze was ook mijn vader, hij heeft 6,5 jaar in de gevangenis gezeten. Ik kende mijn vader alleen als ik 6,5 jaar oud was. Toen hij gearresteerd was, ik was nog in de schoot van mijn moeder. Na 3 maanden was ik geboren in 58. Ik inderdaad, nu zonder grap, kan ik jullie dit boek heel hartelijk aanbevelen. Ik heb dit boek vertaald. Ik heb dit boek meerdere keren doorgelezen. En het is een indrukwekkende getuigenis van die mensen. Als iemand dit boek leest, inderdaad heeft een indruk, een goede indruk hoe het was en hoe mooi deze opwekking was, hoe grote liefde tussen deze mensen was. Ik zeg altijd, wij hebben al ook in ons land nu deze eerste liefde, wat in de openbaring over de gemeente van Efesië staat, dat wij hebben zijn uitgevallen uit deze eerste liefde. Dit boek gaat over die eerste liefde die bereid was ook te lijden, ook in de gevangenis en zelfs ook te sterven voor Jezus Christus. Wat jij vroeg over de gevangeniswerk, inderdaad, ik was bezig, ook nu nog gedeeltelijk met gevangeniswerk. Dat is ook een wonderlijke gebedsverhoring geweest. Mijn vader was binnengebracht in die gevangenis waar ik dan sinds 14 jaren God mag dienen en aan de gevangenen kan het evangelie verkondigen. Toen hij binnengebracht was, dat heeft hij dan verteld, mijn vader, hij leefde nog net toen dit gebeurde, dat hij als hij binnengebracht was, als hij ging door de poort van de gevangenis, hij heeft gebeden. En dit gebed heeft zo geluid: God, geef als mijn kind een zoon zou zijn, geef dat hij ooit mag met het evangelie binnenkomen waar ik voor het evangelie opgesloten was. En God is een God die gebeden verhoort. En dit gebed was na 37 jaren in vervulling gegaan. Als ik begin over het gevangeniswerk, dan zijn we nog morgen hier. En ik begreep al dat er zijn al 6 pistolen in de zaal. Dus ik zal neergeschoten worden. Dus, het is een grote zaak dat wij in de gevangenissen kunnen nu binnengaan. Dat is zo geregeld in Roemenië, dat in elke gevangenis is een Roemeens-orthodoxe predikant, die is verantwoordelijk voor de geestelijke leven, maar de andere kerken, dus alle protestantse kerken en de neoprotestantse kerken, zelfs de Jehovah-tuigen, want ze zijn ook nu erkende kerk, krijgen mogelijkheid om met hun eigen gevangenen of met degenen die zich vrijwillig opgeven. Dus als iemand wil zich opgeeft dat hij wil in de want ik preek daar ook Hongaars, in de Hongaars gereformeerde dienst wil komen, kan ook een Roemeen. Dus ze zijn daarin vrijwillig. Hoe moet u dat voorstellen? Het is moeilijk in kort daarover te zeggen. In de gevangenis is een hele moeilijke bevolking. Die is opgesloten niet omdat ze zo goed waren en zo godvrezend waren, maar juist om tegendeel. Dus dan moet je niet over veel succes of veel resultaat denken, maar in de gevangenis, je moet die enkelingen zoeken die toch daar tot een soort berouw komen over hun zonden, die zich nadenken dat zij in hun leven zijn fout gegaan. En als jij preekt voor 30 mensen, de meesten komen daar ook niet voor het evangelie. Ze komen een sigaretje te roken of even uit de cel te zijn. Maar dat, naar mijn ervaring, was zo. Ik probeerde zo te praten met de mensen en ik probeerde in de ogen te zien, uit de 30, die 2 die in die dienst geïnteresseerd waren. En daarmee probeerde ik in gesprek komen. Er waren hele mooie belevenissen. Ook dat heeft mij altijd bemoedigd om door te gaan. Dat vele waren zulke mensen die nadat ze bevrijd waren, ze kwamen tot mij om te danken. En ze hebben toch, ook als niet zo een bekering meegemaakt, hoe wij dat nu echt bijbels zouden noemen, maar toch een soort verandering van hun leven. Voor een gevangene is al een grote resultaat dat hij niet meer terugkomt in de gevangenis. Dus ik was al ontzettend blij als ik niet weer over 2-3 weken een gevangene in de gevangenis zat. Dat kun je moeilijk dan volgen, want ze gaan natuurlijk weg in hun huizen, maar dat is ook zo als in de gevangenis van de zaaier. Wij hebben de opdracht om te zaaien, te spreken het woord van God, en God zal dat zegenen in de harten van de mensen. Ik denk zoveel nu is, kan ik over. Het is een heel aparte wereld. Het is net als het wereld van de zigeuners. Jullie vragen of wij, zogenaamde normale mensen, hoe kan dat? Maar voor hun is dat normaal wat voor ons helemaal anormaal is. De zigeunermens is een heel ander mens. Die denkt niet als wij. Een zigeuner als vandaag heeft 100 euro, hij maakt meteen op voor dure zaken. Hij koopt alle onnodige zaken. Jullie zien de dure kleedjes of dure televisie of weet ik wat. Hij denkt niet aan morgen. De zigeunermens is een mens die leeft voor vandaag. Die heeft niks met te maken van morgen. Er is een mens, een wisselachtig mens, die doet wat hij zin in heeft. Daarom het grootste probleem, ook we spraken soms met de commandant, want in de gevangenissen zitten ook 80% zigeuner. Net als in Nederlandse gevangenissen zitten 80% Marokkanen en van alle Turken en weet ik wat voor volkeren. Dat is net bij ons met de zigeuners. Dat het grootste pijn voor zigeuner is niet dat hij moet opgesloten zijn. Dat vindt hij prachtig. Dat heeft hij veel beter dan buiten. Maar dat hij moet een regelmatige programma hebben. Dat hij moet opstaan. Dat hij moet zich wassen. Want een zigeuner is die past zich tot geen enkele regel toe. Ze hebben hun eigen regels en ze doen dat. En dat is juist het wonderlijke dat als God uit deze hele moeilijke volk. Dit is een volk die komt uit Indië. Een heel apart volk. Die heeft niks met onze cultuur te maken. Met de Europese cultuur te maken. Als het toch daar iets lukt. En we hebben toch gezien. Ze hebben een getuigenis afgelegd. Dat de ene vertelde dat ik heb mijn vrouw elke dag geslaan. Elke dag kwam ik naar huis beschonken. Ook als ze zullen niet tot een regelmatig leven komen hoe wij dat voorstellen. Maar deze zijn al grote zaken. Deze zijn al grote stappen die dat ze toch door Gods woord geraakt zijn. Want ze hebben hun geloofsleven is ook een hele aparte geloofsleven. En dat is een grote zaak. Want soms, ik weet ook onze kerken doen heel veel pogingen om de zigeuners te bereiken. Maar het is heel, heel moeilijk de zigeuners te bereiken. Want ze hebben hun eigen voorstellingen, hun eigen wetten. En het grote probleem is dat je kunt hun niet bereiken hoe je wilt. En ze hebben hele begaafde mensen en kinderen ook. Maar bijvoorbeeld een zigeunerkind mag tot zijn dertienste jaar leren. En daarna moet hij al trouwen. Een meisje met 13 jaar moet al trouwen. Die gaat al trouwen. Een 20-jarige meisje heeft al 3-4 kinderen. Dus een tuffer geeft zich. Bij ons kwam een zigeunermeisje soms en zij was eerste in de klas. Daarna zag ik niet meer. Ik heb haar ontmoet dan later. Ik ben al sinds 5 jaar getrouwd. Ik heb al 3 kinderen. Dat is het grootste probleem. Is dat ze leven in een heel gesloten wereld. Die heeft zijn eigen regels. Eigen wetten. En die is heel moeilijk ingebreken. Maar je moet iets doen. Want het wordt een reuzenprobleem. De zigeuners worden een reuzenprobleem. Ze worden een bedreiging voor de hele maatschappij. Want als een mens honger heeft, dan gaat hij doden of gaat hij stelen of gaat hij alles doen. En het is heel moeilijk, want hoe moet ik zeggen, ik vergelijk altijd met deze boksspel. Dat de zigeuner is een mens, we zien als ze twee gaan boksen, de ene begint daar te wankelen, dan de andere geeft nog een grote klap, dan dat die helemaal neervalt. Nou, zo kun je de zigeuners voorstellen. Ze wankelen al. Ze zijn een struikelend volk. Maar ze krijgen geen liefde van anderen. Een zigeuner is veracht door iedereen. Ze zijn uitgestoten uit de maatschappij. En dat is, ik denk dat is voor hun een grote, grote belevenis. Dat ze zijn bezocht door Nederlanders. Ze zijn gewoon als mensen gewaardeerd. Dat denk ik dat we moeten doen. Dat laten zien dat ze ook mensen zijn en dat zij ook met geloof, als ze geloven en als ze naar Gods geboden wandelen, kunnen ook net zulke eerbare mensen zijn als andere mensen.
Je hebt bij ons in Iowa verschillende keren nu ook op de preekstoel gestaan. Je hebt die mensen ook ontmoet, dominee Hoessaar. Je hebt nu in het algemeen wat verteld van de zigeuners. Wat voor verschil merk je nu als je dan in Iowa bent met die mensen die nu zondags naar de kerk komen en die ja, het liefst wel 3-4 keer in de week naar de kerk komen? Hoe schat jij dat in? Wat is jouw ervaring daar nou mee? Zeg je van, hé, dat heb ik nog nooit eerder gezien in Roemenië, of kom je dat op andere plaatsen ook tegen?
Ja, natuurlijk, wij kunnen hun leven dan moeilijk volgen. Wat doen ze dan na de dienst? Dat zou heel interessant zijn om hun leven te zien, dan in alledaagse leven, hoe dat is. Maar Ik kan alleen zeggen, het bleek die getuigenissen wat ze daar aflegden waar te zijn. Het bleek echt te zijn, want die vrouw was ook daar en die zou denk ik gezegd hebben als die niet waar was. De algemene ervaring is dat waar deze zigeuners tot een christelijke kerk toebehoren en meelevende mensen worden, een grote verandering zegt. Men zegt, je moet met een zigeuner, met een joden geen handel maken. Die probeert je altijd te bedriegen. Dus zo totaal bekeren ze zich niet dat ze jou niet bedriegen. Als het gaat over, we hebben een grote goulashketer gekocht, een keer van een zigeuner, die was ook adventist. En hij begon bij 8 miljoen en dan kwamen we tot 2 miljoen. Dus hij probeerde de drievoudige van ons te vragen natuurlijk. Maar onze scriba was ook niet zo stom dat hij die gaf. En dan kwamen ze tot een reële prijs. Maar ook, dat is daar goed dat ze handelen en niet stelen. Dus ik handel ook nooit met een zigeuner. Dus zo groot vertrouwen heb ik ook niet. Maar dat is al op zich een grote zaak dat hij probeert handelen minstens. En dat hij gaat niet de andere mens vermoorden of stelen. Dus ik denk, we moeten ook niet te grote verwachtingen aan deze mensen en zeggen, nou, deze mensen worden nu helemaal net als een ander mens. Maar we moeten blij zijn voor kleinere stappen. Dat je ziet dat netjes aangekleed is. Dat is niet, dat niet vies is. Dat die komt naar de kerk. Dat die leeft normaal met zijn vrouw. Dat is niet een hoereerder, is niet een alcoholist. Deze zijn al grote zaken. Ik ja. denk dat we moeten nu niet verwachten dat nu deze mensen zullen een keurige helemaal als wij dat voorstellen. Maar
nee, dat is duidelijk. Zijn er nog vragen op een ander gebied die u zou willen stellen? Ja. Nee, dat, het is zo dat wij, als we daar komen, dan zingen we de gemeente meestal ook een versie toe. Dat hebben we dat nu ook gedaan. Dat was met Pinksteren. Toen hebben wij op de Pinksteren, tweede Pinksterdag, daar die gemeente ook toegezongen. En dat verstaan ze natuurlijk niet. Nee, het is wel zo dat wij ook daar een keer een vers gezongen hebben. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon, de Heilige Geest, de drie enigen in zijn troon. Halleluja, halleluja. En in drie coupletten komt dat refrein steeds terug. Ja, dat vonden die zigeuners prachtig, want die zongen uit volle borst dan dat halleluja, halleluja ook met ons mee. Ja. Maar als dominee Leurens er ook bij is, want ik vertelde u al, door de week zijn daar dan ook diensten. Dan vertaalt dominee Leurens datgene wat in het Hollands gezegd wordt of gezongen wordt, of een boodschap die we door willen geven, die vertellen wij gewoon in het Nederlands, en dan vertaalt dominee Leurens dat in het Roemeens. En als dominee Leurens er niet is, dan doe ik het in het Engels, en dan vertaalt Petru vanuit het Engels het in het Roemeens. Nog iemand anders?
Ja.
Dominee Werbrand is hier eigenlijk bekend, maar is hij ook in Roemenië bekend met zijn geschriften en zo?
Ja, Werbrand is het meest bekende Roemeense schrijver. Natuurlijk, ik weet niet of in wereldse kringen bekend is, maar in kerkelijke kringen is hij heel, heel bekend. En hij was een bijzondere mens, was een goede vriend van mijn vader. Mijn vader zat maanden met Werbrand. Ze konden alleen superlatieven over Werbrand. Er was een mens, een buiten, hij sprak 14 talen. Hij was een fantastisch intelligente mens, maar met grote liefde, met grote bewogenheid. Hij was een hele grote man, maar hij was bereid zijn laatste broodstuk te geven aan iemand die ziek was in de cel. Dus in kerkelijke kringen, in onze kringen is hij wel bekend, nu of dat in wereldse kringen. Maar ik heb gehoord, ik heb op internet gelezen dat Werbrand is op dit moment in de wereld het meest bekende Roemeense schrijver. Hij was eigenlijk helemaal geen Roemeen. Hij was een Jood. Werbrand was een Jood. Maar hij leefde in Roemenië en hij was Luthers. Zijn geloof was, hij was Luthers. Luthers geworden. Hij was predikant van de Lutherse kerk in Boekarest. Dat is juist, zou mooi zijn, zijn boeken te lezen. Dat zijn bijzonders. Zijn vertellingen over gevangenis. Nu in Hongaars, ik weet niet wat in Roemeens, ik weet meer wat in Hongaars verschijnt. Bijvoorbeeld zijn preken uitgegeven worden die hij in de, dat heeft hij allemaal in zijn hoofd. Hij was 2,5 jaar in, hoe noem je dat, niemand was met hem een aparte cel. Hij heeft in 2,5 jaar geen woord gesproken tot andere mensen, en om daarin niet waanzinnig te worden, hij heeft voor zichzelf gepreekt. En die preken zijn nu in Hongaars verschenen. Ik weet niet of in Nederlands, die zijn vele boeken in Nederlands ook van Werbrand. Ja, hij was een buitengewone man, dat is zeker.
Nog iemand anders? Misschien zijn er hier ook nog wel die destijds Werbrand hebben meegemaakt. Want ik heb hem zelf verschillende keren hier in Nederland op spreekbeurten horen spreken. Ja? Ja?
Er zijn zorgen in de kerken. In onze kerk is al op zich een grote zorg dat wij steeds minder worden. Het getal van ons volk gaat heel hard achteruit door de emigratie en door het verschil tussen doden en geboorte. Alleen in mijn gemeente, ik heb deze gemeente in 1995, dus 14 jaar geleden, overgenomen met 4035 zielen. En op dit moment, deze gemeente telt 2800 zielen. Dus in 14 jaren zijn we met 1200 mensen minder geworden. Dat is op zich heel triest. En ik ben ook al, inderdaad, toen was helaas die groei zo in enthousiasme is wat na de omwenteling was een hele grote enthousiasme voor de kerk, voor geloof, en dat neemt nu wat minder. Ik zie in vele gemeenten hoe het staat. Over onze gemeente, ik ben nog heel dankbaar dat er zoveel mensen Gods woord horen. En er zijn vele mensen, ook jongeren, die willen God, met God wandelen. Dus ondanks het feit dat we zijn met 1200 mensen minder geworden, dat zie je nog op de kerkbezoek niet zozeer. Dus het getal is misschien wat minder geworden, maar komen. Maar bij ons heb je ook heel streekwijs. Nou, nu waren we ook in Groningen. Nou, wat je dat hoorde, dat is ook helemaal chockerend. We waren in een dorp in Groningen en onze vriend zei dat uit 3.500 mensen heel goed is als 60 naar een kerk gaan zondag. Dat betekent 2% van de mensen of 2,5% van de mensen gaan in Nederland. En dat is niet een grote stad Amsterdam, maar is een dorp. En dat is bij ons ook zo. Gebieden waar zijn de kerken vol, ook bij een zwakke prediking, en zijn streken waar de kerken zijn leeg, ook met een goede prediking. Dat is heel apart, maar dat is ook zo. Het is heel veel afhankelijk ook van de predikant. Het is heel afhankelijk. Ik weet niet, God werkt, dat is zeker, maar we zien waar een predikant enthousiast is, de mensen zien dat hij inderdaad wil wat, dan zijn de mensen ook bezield, maar anders niet. Het grote probleem is ook bij ons, ook met de predikantenopleiding is een groot probleem. Heel veel predikanten, ze hebben eigenlijk geen innerlijke roeping voor zoiets te doen. Na 90 is predikanten zijn een hele modeberoep geworden. Heel veel gingen, want het was leuk, predikanten worden, nu is vrijheid, maar dat is niet genoeg. En ik was nu in Hongarije en dat was heel triest te horen dat de predikant zei, natuurlijk een beetje overdreven, maar hij zegt de theologische hoogschool van Sárospatak in een instituut voor gehandicapten. Dus bij ons is ook vrouwenambt heel gewoon, maar dat is toch niet normaal dat 60% van de theologiestudenten is in Hongarije zijn meisjes, of 70%. Want mannen willen helemaal geen predikant meer zijn. Dat komt ook omdat de gemeenten worden minder en de financiële problemen worden steeds groter in de gemeenten. Bij ons, in onze kerk, zijn in onze bisdom ongeveer 450 predikanten en daaruit zijn 150 die hun salaris niet kunnen regelmatig opnemen. Soms na 3-4 jaren, 3-4 maanden of aan het eind van het jaar kunnen ze een salaris opnemen. Gelukkig is nog dat bij ons de staat geeft, in kleine gemeenten geeft ongeveer 60% van de salaris wordt door de staat gegeven. En alleen 40% moet door de gemeente gegeven worden. We moeten veel bidden, jullie moeten ook veel bidden voor onze kerk. Dat inderdaad zulke mensen predikant willen zijn die dat echt met geloof willen en die ook God en de gemeente lief hebben. Ik zie mijn hulppredikanten bijvoorbeeld, ik ben ook triest, want ze zijn geïnteresseerd in een mooie auto, in internet, de allereerste vraag is, wat betaalt de kerk? Wordt alles stroom, verwarming, alles betaald? Is er internet? Maar ze vragen niet, moeten ze dit doen in de gemeente of dat doen in de gemeente? Dus de deze secularisatie maakt grote ravage in de kerk. En misschien in vele kerken maakt ravage. wij moeten toch nog niet verzwijfeld worden, want we kunnen niet uit vertwijfeling leven. En hoe jullie hier zeggen in Nederland, dat er in Nederlandse geloofsbelijdenis staat dat Christus is een koning, die zal nooit zonder onderdanen blijven. En hoe met ons volk zal zijn, dat kan zijn dat ons volk zal in 100 jaren verdwijnen uit Roemenië. Dus de Hongaarse reformeerden, dat weten we niet. Er ziet redelijk triest uit, inderdaad. En inderdaad, ik ben ook bezorgd. In de Roemeense kerk, daar is, wat kunnen we daar zien? Daar is toch een hele grote verschuiving naar de protestantse kerken. Dus de grote orthodoxe kerken, die heeft een grote macht over de mensen. Even vandaag, we ontmoeten een evangelist uit Nederland, Steenbergen, misschien hebt u sommigen van hem gehoord. Hij zei, een priester is veel groter in een plaats als een burgemeester. Maar toch, die groeien bij ons, maar ook tussen Hongaren, die zijn de evangelische kerken. De charismatische kerken, de Pinkstergemeenten, die groeien. En de historische kerken, die nemen helaas allemaal af. Ook de orthodoxe kerk, maar eigenlijk, dat is misschien goed. Dat als in de orthodoxe kerk is zelfs een opwekkingsgroep. Die zijn de Lord's Army mensen. Die zijn hele goede mensen die met een Bijbels geloof hebben. En daar zien we vreugde. Ik heb vrienden uit Nederland die gaan naar dit soort. Die zeggen die groeien. Deze gemeente groeien. Dus er is ook groei. En ik denk het is zo. Iemand zei, Christus is uit Europa weggegaan, nu naar Afrika, naar Azië. Misschien God werkt nu meer in andere kerken als in onze kerken. Daar moeten we ook blij mee zijn. Enerzijds zijn we triest als in onze kerk niet groei is, maar ik denk we kunnen ook blij zijn als in andere kerken. Als maar God en het evangelie daar recht gepredikt wordt.
Dankjewel. We moeten natuurlijk ook op de tijd letten. Hè, want overal is een eind op een ogenblik noodzakelijk. Dominee, ik wil u hartelijk dank zeggen voor alles wat u ons hebt verteld. Er zijn een hoop mensen die nu indrukken mee naar huis nemen. Ik hoop dat u van de Heere ook de kracht en de wijsheid ontvangen mag om in het mooie land Roemenië ook het woord van de Heere door te mogen geven tot eer van zijn naam. En we hopen dat we op een ander jaar u misschien ook nog weer een keer hier mogen ontmoeten. Ik wil u vragen of u nog een psalmvers zou willen opgeven om samen te zingen en daarna of u met gebed zou willen eindigen.
Ja, dat is het vijfde couplet van Psalm 42, maar de Heer zal uitkomst geven. niet aan u dank zeggen en zo biddend naar huis gaan. Barmhartige Vader, we danken u dat we mogen weer hier zijn, samen zijn, want het is altijd een grote voorrecht als uw kinderen samen mogen zijn, uw kinderen samen mogen zich verblijden in u, als ze mogen zingen tot uw eer, de lied van Mozes en het lied van de Lam, de lied van het verlossing, de lied over uw wonderen, over de grote daden die u hebt in de geschiedenis gedaan, de daden die u hebt in uw Zoon Jezus Christus voor ons volbracht, zijn offer op het kruis van Golgotha. Heere, we danken u dat we vanavond mochten zien hoe u werkt tussen heel andere omstandigheden, heel andere mensen die komen uit een heel andere wereld, met andere cultuur, met andere gewoonten, soms hele moeilijke wereld, hele ongelovige wereld als de zigeuners. We danken u dat u hebt deze werkgroep tot deze mensen geleid. Dit was zeker niet een toeval, het was niet zonder uw wil, dat nu mag een geestelijke contact zijn met deze mensen, dat deze mensen mogen nu door het evangelie geraakt worden en dat wij mogen toch zien dat het leven van deze mensen zich verandert, dat mensen die eerder hun families kapot scheurden of in verslaving leefden, nu zingen in de kerk, nu luisteren naar uw woord. Heere, we danken u dat u daar werkt in alle kerken, ook in de kerken van de reformatie, maar ook in evangelische kerken, ook zelfs in de orthodoxe kerk, want u hebt alleen maar één kerk. Heere, soms zijn hele trieste dingen die we moeten meemaken, kerkverlating of vermindering in het getal, of dat de mensen door deze wereld zijn verleid, dat ze alleen naar het geld lopen of andere zaken doen. Heere, we leggen alles in uw hand. We willen doen wat wij kunnen, wat in onze kracht staat. We willen getuigen voor onze kinderen, voor onze medemensen. We willen een voorbeeldelijke leven hebben die van u getuigt. Maar we kunnen geen geloof geven aan de mensen. We kunnen ze niet bekeren. U kunt het, o Heer, o Vader. U weet uw plannen met deze wereld. Wij geloven in u. We willen niet vertwijfelen. We willen niet de hoop opgeven. We willen ons vastklemmen in onze zaligmaker, in Jezus Christus. Hij heeft gezegd dat hij is de overwinnaar en met hem mogen wij ook meer dan overwinnaars zijn. Er blijven ook vele waaroms in ons leven. We kunnen soms uw plannen niet verstaan. Waarom zijn zulke gebieden, zulke plaatsen waar de mensen zich zo verharden tegen het evangelie? Hier in Nederland, in Groningen, in Friesland of in andere delen. Waarom zijn maar een paar mensen in grote steden of dorpen die uw kinderen zijn? En ook bij ons is dat zo. Waarom is dat zo? We kunnen soms heel veel niet begrijpen in ons leven. Dit alles leggen wij in uw hand. En we bieden het smeken u. Geef opwekking. Geef dat mensen tot levend geloof zouden mogen komen. Dat mensen die u niet kennen mogen leren kennen. Mensen die de weg der zonde bewandelen, een nieuw leven zouden mogen verkrijgen. Heere, zegen ons. Heere, wees met ons. En we bidden elke dag in het gebed van onze Heere, uw koninkrijk komen. We verlangen ons naar uw koninkrijk, dat u komt, o Heere Jezus Christus, op de wolken, dat we één keer mogen u zien en mogen met u beleven dat de Satan, de zonde, de dood zullen overwonnen zijn en u zult zijn alles in allen. We willen beleven dat wij daar mogen staan in de grote scharen, in de ontelbare menigte, met palmtakken in onze handen, zingend ook daar het lied van Mozes en van het Lam. Heere, geef totdat wij dit bereiken standvastigheid, geduld, vreedzaamheid, dat wij biddend en werkend, gelovend en niet vertwijfelend, mogen ons leven verder gaan. We danken voor deze avond, voor de ontmoeting. Het was zo mooi weer bekende gezichten te zien. Het was zo goed weer elkaar te kussen of elkaar om te armen of elkaar hand te geven en voelen. We hebben dezelfde geest, we hebben dezelfde Heer, dezelfde doop, dezelfde kerk. Heere, dit alles bidden we, niet omdat wij dat zouden verdienen, want wie zijn wij, ellendige arme zondaren? Dit alles bidden we in de naam van onze zaligmaker, in de naam van Jezus Christus. Amen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap en de vertroostende kracht van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ik wens u zo wel thuis. Dominee, nogmaals hartelijk dank. Mevrouw Leurens, die zit daar, als die ook even naar voren wil komen. En als dominee daar ook wil staan, dan kunnen we hem de hand drukken. En ik hoop dat de mensen die weggaan nog even hier bij mij komen kijken, nadat ze de hand gedrukt hebben. En misschien komt daar nog wel wat van die tafel af. Wel thuis, fijn dat u er was en tot ziens.